Hartelijk welkom. Fijn dat u vanmorgen gekomen bent naar deze eredienst hier in de schuilplaats. Waar we graag willen luisteren naar het woord van God. Ons af mogen stemmen op dat wat hij van ons vraagt. En ja, ons mogen laten vullen, opnieuw mogen laten vullen door zijn geest. Ja. Zullen we samen gaan bidden en Gods zegen vragen voor deze samenkomst. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel voor het verblijdende bericht van Sander en Eline dat ze een dochter gekregen hebben. Wil u bidden, Heer, wilt u Eline ook voorspoedig weer laten opknappen en dat Lianne een hele gezonde dochter mag worden. Heer, we danken u, Heer, voor de zegeningen die u hen als gezin, als echtpaar ook met dit jonge leven geschonken hebt. Heer, we willen u ook in het bijzonder bidden voor Sharon Bogert, die morgen een nare operatie zal moeten ondergaan. Heer, wilt u de chirurg ook zegenen en leiden en ja, dat we ook mogen ervaren, Heer, dat u gebeden wilt verhoren. En dat Sharon ook weer echt mag herstellen en dat de pijn in haar hoofd ook weg zal gaan hierdoor. Zo willen we ook bidden, Heer, wilt u met de familie van Pike zijn, ook als morgen Lisse geopereerd zal worden. Heer, wilt u ook daar zijn en ja, laat het zo zijn, Heer, dat de operatie ook goed zal slagen. Wil u danken, Heer, voor Ferdinand, voor de jaren dat hij hier in de gemeente was en meewerkte, meedeed in de gemeente. Heer, we willen u ook bidden, ook als hij naar Renen verhuist en daar ook andere activiteiten weer gaat ondernemen en gaat werken en ook studeren. Heer, wilt u hem zegenen en ja, dat hij ook daar in Renen zijn draai kan vinden en ook daar ook een plek mag vinden waar hij onder het woord komt, waar hij u mag dienen in de gemeente. Heer, wilt u Ferdinand leiden in zijn leven, Heer, en dat u ook elke dag mag ervaren, Heer, dat u om hem heen bent en dat u voor hem uitgaat, maar dat u ook zijn achterhoede wilt zijn. Heer, we danken u voor Hugo en Pauline die zich aansluiten bij de gemeente. Dank u wel dat ze deze plek gevonden hebben. En dank u wel dat ze in Dinxperlo ook zo mochten groeien in hun geloofsleven. Groeien ook in hun dienstbetoon en dat ook tot uitdrukking mogen brengen bij ons hier in de gemeente. Laat het zo zijn, Heer, dat ze echt een hele goede tijd hier in de gemeente mogen hebben en door u gezegend mogen worden en ook tot zegen zullen zijn voor vele mensen om hen heen. Heer, we willen u ook danken voor de dopelingen die zich aangemeld hebben. Heer, we kijken uit naar 14 februari en willen ook danken voor Laurens dat hij zich aangemeld heeft en wilt u hem ook een goede voorbereidingstijd geven. En dat hij ook een hele fijne doopdienst mag ervaren. En ja, dat hij ook mag groeien in zijn dienen van u en in zijn geloofsleven. Heer, we willen u ook bidden voor Mark en Marijke die binnenkort gaan trouwen. Volgende week, Heer, wilt u hen ook een goede voorbereidingstijd geven. En ja, dat we ook een hele fijne trouwdienst dan mogen beleven met Mark en Marijke. Ik wil ook in bijzonder bidden voor Wim en Grian Veuring, die op dit moment bij hun dochter zijn in Tanzania. Heren, dank u wel dat u hen veilig daar naartoe gebracht heeft. Wilt u hen ook beschermen en hen ook over een paar weken weer veilig terugbrengen. Ik wil ook bidden, heren, we weten dat we in een tijd leven waarin ook weer nagedacht zal worden over de Holocaust. Heer, als woensdag het 65 jaar geleden is dat Auschwitz bevrijd werd. Heer, en ja, heel veel Joden nog met zoveel trauma's rondlopen van alle vreselijke dingen die ze in de concentratiekampen meegemaakt hebben. Heer, dan willen we bidden voor hen en ook voor die organisaties die onder hen werken. Heer, wilt u hen helpen, hen ook vertroosten. En we danken u, Heer, dat u ook nu rondom uw volk Israël wilt zijn. Heer, wilt u uw volk Israël alsjeblieft ook zegenen. Heer, dank u wel dat we zo deze dienst aan u op mogen dragen. Wil u vragen, Heer, wilt u met hen zijn die de dienst niet meer mee kunnen maken omdat ze te ziek zijn of te oud? We voelen ons met hen verbonden, Heer, en ja, wilt u hen ook zegenen. Heer, zo zien we uit naar dat wat u ons vanmorgen wilt geven en ja, wilt u ons vanmorgen zo uw rijke zegen schenken. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Laten we met elkaar een paar liederen zingen uit de bundel Opwekking. We zingen 242 en dan daarna nog weer een ander lied uit Opwekking. 242 en dat zingen we twee keer achter elkaar. 242, een prachtig mooi loflied. En dan zingen we ook lied 252. Heer, doorgrond mijn hart, maak het echt voor u. Heer, doorgrond mijn hart, laat het zijn, mij zijn als u. U bent de maker, u bent de klei. Kneed mij en vorm mij. Heer, verander mij. Mag de Heer ons leven veranderen? Mag Hij ons werkelijk veranderen, zodat we in ons leven steeds meer op Jezus gaan lijken? Nou, daar mogen we om vragen in dit lied. We zingen dit lied ook twee keer. Ik dacht dat de vrouwen toch wel die stem eroverheen konden zingen. U bent zo terughoudend daarin. Schaam u zich daarvoor niet. Ik zal met de vrouwen wel even meezingen. Ja? Oké. Okay. Dus, Heer doorgrond mijn hart, Heer doorgrond mijn hart. Ja? Oké. Okay. Gaan we het nog één keer zingen?
Thank you.
beetje te midden hoor, maar oké. En dan zingen we nog één lied. Groot is de Heer, Hij is heilig en goed. 267. En ook dat lied zingen we 2 keer. Groot is de Heer. Laten we het met vol enthousiasme zingen. Laten we over zijn grootheid lezen uit Exodus 15. Exodus 15, vers 22 tot en met 27. Exodus 15, vers 22 tot en met 27. Daar staat boven Mara en Elim. Toen liet Mozes de Israëlieten opbreken van de Schelfzee en ze gingen naar de woestijn Sur. 3 dagreizen trokken zij door de woestijn zonder water te vinden. En ze kwamen in Mara, maar ze konden het water van Mara niet drinken omdat het bitter was. Daarom noemt men die plaats Mara. Toen morde het volk tegen Mozes en zeide, wat moeten we drinken? En hij riep luide tot de Heere en de Heere wees hem een stuk hout. En hij wierp het in het water en toen werd het water zoet. Daar gaf hij hun inzettingen en verordeningen. En daar stelde hij hen op de proef. Terwijl hij zeide, indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en doet wat recht is in zijn ogen en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzetting onderhoudt, zal ik u geen enkele van de kwalen opleggen die ik de Egyptenaren opgelegd heb. Want ik, de Heere, ben uw heelmeester. Daarna kwamen zij in Elim en daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. En zij legden zich daar aan het water. Ook wil ik vanmorgen met u een stukje lezen uit Matteüs hoofdstuk 6. Matteüs hoofdstuk 6, vers 31 tot en met 34. Matteüs 6, vers 31 tot en met 34. Waar de Heer Jezus zegt, maakt u dan niet bezorgd, zeggende, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Tot zover Gods woord en mogen de Heer zijn woord vanmorgen aan ons zegenen. Voordat we daarnaar gaan luisteren, gaan we 881 zingen uit Johannes de Heer is hier een hart door vrees benard, vermoeid door slevenstrijd. 881, we gaan naar het voorspel luisteren, dan zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente en de diaconie. Ik vind het fijn dat u mee wilt helpen aan het werk in de gemeente en ook mee wilt helpen zodat we ook anderen kunnen helpen. En daarna gaan we het met elkaar zingen. We zijn onderweg met de Heer vanuit Egypte naar het land Kanaan, het beloofde land. En onderweg maak je heel wat mee. En we gaan ook deze morgen weer nadenken wat je mee kunt maken onderweg. in de woestijn. We zijn verlost door het Pascha, het paaslam dat voor ons geslacht werd. Maar het doel van het geslachte paaslam was dat je uit Egypte trekt, op weg naar Kana. Het doel van het paaslam is dat je de wereld loslaat en uittrekt. We hebben daarover gehad, over de uittocht. Een definitief afscheid van Egypte was de doortocht door de Schelfzee. We hebben toen gezien daar in de Schelfzee, in de zee, daar werd het oude leven begraven. Daar werd Egypte voorgoed achtergelaten. Zelfs letterlijk begraven onder het water. En dan lezen we, en de Israëlieten die klommen uit de zee omhoog. Dat was het doel van Pascha. Dat was het doel van het paaslam. En eigenlijk als je daar goed over nadenkt, ja, dan wil je toch allemaal deze weg wel gaan. Na het paaslam, nadat je de Heer Jezus aanvaard hebt, dan door de zee. Eerst een kind van God worden, eerst bevrijd worden en dan de doop. En u weet, 14 februari hebben we met elkaar de doopdienst. Mensen kunnen zich nog daarvoor aanmelden. En als je werkelijk echt een teken wilt geven, zowel naar de gemeente toe, naar de wereld toe, maar ook naar de hemelse gewesten, de overheden, de macht in de hemelse gewesten, dan nodig ik je uit om dat 14 februari te doen. Om een teken te stellen dat je Egypte achter je laat, begraaft en uit het water omhoog klimt, achter de Heer Jezus aan naar het beloofde land. U bent welkom om u aan te melden voor de doopdienst. Onder zijn leiding, door de woestijn. En weet u, daar heb ik u de vorige keer iets over verteld. Ze woonden bij de delta van de Nijl, de Nijldelta. En de makkelijkste weg om naar het land Israël te gaan, het land Kanaan, dat is langs de Middellandse Zee omhoog. Dat was maar een fluitje van een cent. Je was er zo. Maar wat zien we? Die wolkolom en die vuurkolom die zonder ophouden voor het volk uitging, leidde hen precies de verkeerde kant uit, naar beneden. In plaats van omhoog naar Israël, ging het naar beneden, de diepte in, naar de woestijn Sinai, de berg Horeb. Je zou je verstand eraan kwijtraken. God leidt je helemaal tegenstrijdig. En weet u, er was Mozes. En misschien is het wel goed om dat even te lezen. Mozes die een dagboek bijhield. Een logboek zou je kunnen zeggen. En die het precies bijgehouden heeft van pleisterplaats tot pleisterplaats waar ze kwamen. Laat ik het u even lezen uit Numeri 33. In Numeri 33. Nummer 33, vers 1 en 2. Daar staat, dit zijn de pleisterplaatsen der Israëlieten die uit het land Egypte uitgetrokken waren naar hun legerscharen onder de leiding van Mozes en Aaron. En dan staat er, Mozes namelijk beschreef hun tochten van pleisterplaats tot pleisterplaats naar het bevel des Heren. En dit zijn hun pleisterplaatsen op hun tochten. Dus Mozes die beschreef deze tocht van minuut tot minuut, bijna minutieus, in opdracht van de Heer. En dan staat in datzelfde hoofdstuk vanaf vers 5, Numeri 33 vers 5, de Israëlieten dan braken op van Ramses, en legerden zich te Sukkot. Zij braken op van Sukkot en legerden zich te Etam. Toen was Etam er al, dat aan de rand der woestijn ligt. Ze braken op van Etam en keerden weder, dus ze keerden weer terug, had God een foutje gemaakt of zo? Naar Pihachirot, dat tegenover Baal Zephon ligt. En ze leden zich tegenover Migdol. Zij braken op van Pihachirot en gingen midden door de zee naar de woestijn, naar de oostkant van de zee. En ze gingen 3 dagreizen ver door de woestijn van Etam en legden zich te Mara. Ze braken op van Mara en kwamen te Elim. En te Elim nu waren 12 waterbronnen, 70 palmbomen en daar legden zij zich. Nou, hoe Mozes dat allemaal keurig opgeschreven heeft, 40 jaar lang. Waarom heeft u dat nou gedaan? Voor u en voor mij. Om vanuit de reis van Israël ook voor onszelf heel veel te leren. Nou, als je met elkaar onderweg bent, dan leer je elkaar wel een beetje kennen. We hebben heel wat reizen geleid en, naar Israël. En als je dan zo de eerste keer elkaar ontmoet op een ontmoetingsdag, dan denk je van, dan kijk je heel anders naar mensen als wanneer je 2 weken met hen opgetrokken hebt en meer de ins en outs van elkaar kent. Dat is ook zo in de gemeente. Als je voor het eerst zo in de gemeente komt, dan denk je, wat zijn dat allemaal aardige mensen, leuke mensen. Maar als je een aantal jaren zo optrekt in de gemeente, nou, dan leer je elkaars eigenaardigheden kennen. Nou, dat staat ook in Handelingen 13. Dat wil ik u ook niet onthouden. Want daar geeft Paulus verslag van dat wat God met zijn volk Israël meegemaakt heeft. En dan staat er in Handelingen 13 vers 18. Handelingen 13 vers 18. Trouwens een heel mooi vers. En hij, God, Mozes had er soms wel eens een beetje moeite mee, maar hij heeft gedurende een tijd van omstreeks 40 jaren in de woestijn, en wat komt er dan? Hun eigenaardigheden verdragen. Dat is nogal wat, hè? De Heer Jezus heeft al een keer gezucht van, hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Maar God heeft hun eigenaardigheden. Iedereen heeft een eigen aard. Iedereen is weer anders. En God heeft ze verdragen. God die is zelfs bij macht om de eigenaardigheden van Theonimeijer te verdragen. En ook uw eigenaardigheden. Wij hebben er soms wel eens moeite mee. Maar God heeft ze verdragen. Nou, laten we eens gaan kijken wat er daar in Genesis of Exodus 15 gebeurt. Ze gaan op weg. Ze zijn aan de andere kant van de woestijn, van de Rode Zee gekomen. Aan de oostkant. Egypte ligt aan de westkant van de Rode Zee. En zij zijn nu los van Egypte. Aan de oostkant. In die woestijn die als een punt, u weet het wel, als een punt naar beneden gaat. En helemaal beneden in die punt, daar ligt de berg Horeb. En daar wilde God ze hebben. Je zou inderdaad kunnen zeggen, het is een weg naar de diepte. Het is een weg naar beneden. Het is een weg de diepte in. En dat wil God ook graag. God die wil ons niet een oppervlakkig christenleven hebben, maar God die wil ons de diepte in leiden. Soms ook echt letterlijk de diepte in. Ik vind het heel wonderlijk dat hier staat dat ze in Exodus begint het met dat ze 3 dagreizen, 3 dagen aan het reizen waren. 3 dagen, dat is niet zomaar toevallig. De derde dag, heb ik wel eens gehoord van een deskundige daarover, de derde dag is heel vaak beslissend. Komt heel vaak voor dat mensen op een bepaald moment door een bepaald voornemen, een bepaalde beslissing nemen. Zeggen, oh ja, dat moet ik doen. Of, oh ja, dat moet ik veranderen in mijn leven. Het is bekend dat als je na 3 dagen het niet gedaan hebt, dan gebeurt het niet meer. Dan is het meestal voorbij. Die derde dag is daarin heel vaak beslissend. Als je het binnen die 3 dagen dan niet doet, dan vergeet je het of dan doe je het niet meer. De derde dag. Die derde dag, we zeggen wel eens gekscherend als je visite krijgt. Visite en vis blijven 3 dagen fris. Ja? Na 3 dagen moet je elkaar weer een beetje loslaten, want dan heb je elkaar een beetje, zit je te veel op elkaars lippen. Na 3 dagen leer je elkaar een beetje kennen. Na 3 dagen gaat het een beetje, nou, hè? Het is ook heel vaak zo dat als je langer op vakantie gaat, dat je na 3 dagen even met elkaar door een crisis heen moet. Eventjes, en dan gaat het wel weer een poosje. 3 dagen. 3 dagen waren ze op weg. Het is ook bekend dat de derde generatie is in heel veel situaties ook de beslissende generatie. Weet u, we hebben 25 jaar jubileum gehad. Er zijn volwassen mannen en vrouwen die 25 jaar geleden of daarvoor in de gemeente Hengelo gekomen zijn. En daar een levend geloof met de Heer ontvangen hebben. En daar tot levend geloof gekomen zijn. Heel wat broeders en zusters van onze gemeente hebben dat daar ervaren. In deze gemeente, hier in Enschede, zijn hun kinderen geboren. Of misschien ook eerder. En hun kinderen, die zijn hier opgegroeid in de gemeente. En nu krijgen we de kleinkinderen. Nu krijgen we de kinderen van deze kinderen. Hun opa's en oma's zijn echt tot bewust geloof gekomen. En nu krijg je te maken met kleinkinderen. En die moeten dan de draad weer oppakken. En dan zult u ervaren dat juist die derde generatie is beslissend. Is heel bepalend voor gaat het verder. En je ziet tegelijkertijd ook heel veel gebeuren dat deze derde generatie afhaakt. Dat zie je bij Jozua. De mannen, de leeftijdsgenoten van Jozua, die bleven de Heer trouw. En dan staat er, en ook al die mensen die Jozua meegemaakt hebben, de generatie daarna, die bleef de Heer trouw. En toen kwam die derde generatie. U kunt het in Richteren lezen, Richteren 2. Toen kwam er een andere generatie die de daden van de Heer niet meegemaakt heeft. En toen week het volk van God af. De derde generatie, de derde dag, is heel beslissend. Ook in onze gemeente. Ook in uw persoonlijk leven. Als opa, oma, vader of moeder. Kun je de waarden werkelijk overbrengen. Deze mensen die hebben geweldige grote wonderen meegemaakt. Ze liepen door de Rode Zee terwijl links en rechts het water als een muur omhoog stond. En 3 dagen later was het alweer op de achtergrond geraakt. En ze begonnen te mopperen tegen Mozes. Ze begonnen te twijfelen, te mopperen tegen God. 3 dagen later. Dan kom je inderdaad terecht in Mara. Zo langs de oost, langs de kust, langs de Rode Zee. Kort daarlangs liepen ze, langs, misschien wel langs het strand. En dan kwamen ze bij een oase, Mara. Nou, eigenlijk hadden ze beter niets kunnen hebben dan dat. Want ze liepen er misschien al rennend naartoe. Water, een oase. En het water was bitter. Bitter water. Ik heb hierbij gezet, beter niets dan dit. Je had je nu verblijd, maar het was helemaal niks. Bitterheid. Ik weet niet of je het stukje kent van Naomi. Misschien wel goed, omdat in Rut staat dat, in Rut hoofdstuk 2. In Rut hoofdstuk 2, daar komt Naomi terug uit Moab. En dan zeggen de mensen in Bethlehem, hé joh, daar komt Naomi weer terug. En wat zegt Naomi dan? In Rut, hoofdstuk 1, vers 20, noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan. Vol ben ik heen gegaan, maar leeg heeft mij de Heer doen terugkeren. Waarom zou gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij heeft getuigd en de Almachtige mij kwaad heeft aangedaan. Zo keerde Naomi terug. Vol ben ik heen gegaan. Leeg ben ik teruggekomen. De Almachtige heeft mij heel veel bitterheid aangedaan. Ja, je kunt heel veel teleurstellingen meemaken op weg. Achter de Heer aan. En natuurlijk raak je er wel eens aan twijfelen van, is dit nou wel de goede wolkkolom? Moeten we niet die andere wolk volgen? Is het wel de goede vuurzuil die voor ons uitgaat? Het is echt niet zo dat als je de Heer volgt, dat het van elim tot elim gaat. Nee, het gaat soms ook door hele moeilijke situaties. En je kunt soms behoorlijk verbitterd raken. Verbitterd raken in God, teleurgesteld. Bitterheid kan je leven kapot maken. Op een gegeven moment kun je helemaal je leven laten regeren door negatieve omstandigheden in je leven. Door negatieve gebeurtenissen in je leven. Misschien zijn hier vanmorgen wel mensen onder ons, broeders en zussen, die zeggen, je moet dus weten wat er vroeger in mijn leven gebeurd is. Ik raak het mijn leven lang niet meer kwijt. Een hele nare situatie. Wat zoveel bitterheid in mijn leven teweeggebracht heeft. Als jij je laat regeren, als jij je laat leiden door deze negatieve situaties, door negatieve gedachten, dan word je bitter. Dan word je verbitterd. Dan word je negatief. Dan heeft het leven je helemaal niets meer te bieden. Bitterheid kan je leven kapot maken. En toch is het hier dat God bewust het volk naar Mara bracht. Want we lezen daar in Mara, in vers 25 van Exodus 15, om weer terug te gaan, daar staat er, daar gaf hij hun inzettingen. Daar wilde God hen hebben. Twee keer komt daar het woordje daar voor. God had zich niet vergist. God die wilde dat ze daar zouden komen. Je kunt beproefd worden in je leven. We hebben net gezongen dat lied, Heer, doorgrond mijn hart. Heere, wilt u het maar duidelijk maken of dat hart van mij ook echt is? We hebben het net gezongen. Breek mij en kneed mij maar, vorm mij naar uw wil. En toen heb ik nog gevraagd aan u, mag hij ons leven werkelijk veranderen? Over die beproeving, daar schrijft Mozes in zijn afscheidsreden iets heel bijzonders over. Als u met mij opslaat Deuteronomium 8 vers 2, Deuteronomium 8 vers 2, daar kijkt Mozes terug op zijn dagboek, op zijn logboek. Over al die pleisterplaatsen. En over het alles zegt Mozes in hoofdstuk 8 vers 2, Deuteronomium 8 vers 2, gedenk dan heel de weg waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn heeft geleid. Dat staat erboven. God heeft je geleid. God die ging voor je uit. Die hele tijd. Met welk doel? Een viervoudig doel. In de eerste plaats. Om u te verootmoedigen. Ten tweede. Om je op de proef te stellen. Ten derde, om te weten wat er in je hart was. Ten vierde, om te weten of je al of niet mij wilt gehoorzamen. Dat zijn de vier redenen. En ik kan geen andere reden bedenken waarom dat God hen naar Mara stuurde. Waarom dat God ons leven soms beproeft. Wat is het eerste? Ik heb je door de woestijn geleid om je te verootmoedigen. Daar begint het mee. Als je werkelijk wilt veranderen, als de meeste opvoedingsproblemen hebben te maken met oppositioneel gedrag. Mensen die niet willen gehoorzamen. Kinderen die niet willen buigen. Kinderen die niet willen gehoorzamen. Zolang een kind opstandig blijft en zich niet laat gezeggen, dan kun je doen wat je wilt, maar dan groeit een kind op voor galg en rad. Daar begint het mee. Kinderen moeten leren om zich te verootmoedigen. Verootmoedigen heeft te maken met nederigheid. Helene zegt vaak tegen mij, niet een gebroken wil, maar een gebogen wil. Een gebogen wil. Dat je bereid bent om gebogen te worden voor de Heer. En zolang onze wil niet bereid is om te buigen, nou, dan kan God niks met je beginnen. Echt niet. Zolang je kaarsrecht blijft en niet bereid bent om te buigen voor God, dan staat God met... Nou, dan kan God niks met je beginnen. Daar begint het mee. Ben je buigzaam? Ben je nederig? Dat is het eerste wat God in je leven wil bereiken. Ten tweede, om je op de proef te stellen. En op de proef stellen, dat betekent dat je soms in onmogelijke situaties terechtkomt, waarin je moet leren te vertrouwen op God. Overgave. Dat is het tweede. Vertrouwen. Overgave. Dat je je echt in de moeilijkste situaties aan hem over kunt geven. Het derde, om te weten wat er in je hart is. Te weten wat in je hart is, dat heeft met toewijding te maken. Waar is ons hart vol van? Waar is ons leven vol van? Hoeveel, en dat wil ik heel eenvoudig zo vanmorgen aan u vragen, hoeveel ruimte heeft de Jezus in ons hart? En hoeveel ruimte heeft de wereld en al het genot en al de dingen van de wereld in ons hart? Is dat een beetje 50-50? Of is de Jezus zo teruggedrongen dat hij maar een heel klein stukje van ons leven mag beheren of mag bezitten? Wat is er in ons hart? Nou, dat wil God graag weten. Wat is er in ons hart? En het vierde wat hier staat, of we bereid zijn om zijn geboden te gehoorzamen, of we werkelijk gehoorzaam zijn. Nou, dat zijn drie dingen. Nederigheid, overgave, toewijding en gehoorzaamheid. Nou, daar is de Heer 40 jaar mee bezig. In de woestijn. Moeilijk, hè? Belangrijk, hoor. God die leidt ons door de woestijn om ons op de proef te stellen. Nou, wat zien we hier in Exodus 15? Ze hebben geen water. En natuurlijk is water in de woestijn leven. Als je geen water in de woestijn hebt, dan ga je dood. Water is zo ontzettend belangrijk in de woestijn. En dan zien we dat als er geen water is, dan gaat het volk mopperen tegen Mozes. Ach, Mozes die moest het wel ontgelden, hè? Mozes stond zo vaak tussen God en het volk in. Mozes was degene, ja, waar ze het altijd op gemunt hadden. Zelfs zo ver gingen ze dat ze bereid waren om Mozes te stenigen. En Mozes te vervangen door een andere leider. Er staat er één tussen God en ons in. Het is maar goed dat ze niet direct naar God toe gingen mopperen. Maar dat Mozes ertussen stond. Als de grote middelaar. Jezus, onze middelaar. Die begrijpt als we ongeduldig worden. Die begrijpt als we ons gaan ergeren aan de dingen om ons heen die we niet kunnen begrijpen. Die begrijpt als we misschien ontevreden worden. Die begrijpt onze opstandigheid. Mozes, kunt u nu begrijpen dat er staat dat Mozes de meest zachtmoedige man geweest is die ooit hier op aarde geleefd heeft? Wat zegt er Jezus? Leert van mij, want ik ben zachtmoedig. Ach, dan moet je toch wel heel zachtmoedig zijn. Om dat allemaal over je heen te laten komen. Om zoveel geduld te hebben. En weet je, we hebben er één die kan meevoelen. Eén die precies weet wat we ervaren, dat is de Heer Jezus zelf. onze hoge priester, die tussen God en ons instaat, de grote Mozes. Wat voor antwoord geeft God? Wat moeten we drinken? Wat voor antwoord geeft God? Geeft God de opdracht tegen Mozes? Mozes, pak je staf en sla die rots maar. Nee, dat komt nog. Het is een andere keer. God kiest voor een andere methode. God die wijst Mozes een stuk hout aan. Nee, Mozes vindt dat niet zelf. Mozes heeft het ook niet uitgevonden. Maar God wijst Mozes een stuk hout aan. Hij zegt, Mozes, pak dat stuk hout en gooi het maar in het water. En Mozes doet dat. En wat gebeurt er dan? Het water wordt zoet. Dat bittere water wat niet te drinken was, dat wordt zoet. Door het hout. Het hout wat God zelf aangewezen heeft. Ik ben zo blij dat Mozes zijn logboek goed bijgehouden heeft. Dat hij dat allemaal zo mooi opgeschreven heeft. Voor ons. Want ook wij kennen dat stuk hout. Dat stuk hout wat God ons aangewezen heeft. Ik heb dat over dat stuk hout een paar dingen uit de Johannes de Heerbundel gehaald. Dat stuk hout, over dat stuk hout, daar wordt in de Johannes de Heerbundel gezegd, dat stuk hout, dat is voor mij het kostbaarst kleinood. Misschien zijn er onder u wel mensen die zeggen, nou dan weet ik wel uit welk lied dat komt. Dat stuk hout, dat heeft een wondere bekoring en een macht. Dat stuk hout, dat straalt een licht uit, daardoor niets wordt gedoofd. En dat stuk hout is vol van schoonheid en pracht en vol van reddende kracht. Dat stuk hout. Nou ja, u begrijpt het wel. Dat ruwhouten kruis. Ja? Dat hout dat zoveel voor ons betekent. Niet alleen toen, maar hoeveel mensen hebben daar niet veel troost uit geput als ze zelf moeten lijden, door te kijken naar de lijdende aan het kruis en te ontdekken, hij heeft veel meer geleden. En hij begrijpt mijn lijden. Hij heeft veel meer dorst geleden en hij begrijpt mijn dorst. Hij heeft veel meer honger geleden en hij begrijpt mijn honger. Wat betekent dat kruis onderweg? David die zegt, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Die stok, dat instrument waarmee de vijand overwonnen werd. Uw stok vertroost mij. Over dat water wat anders wordt. Ja, we kennen dat natuurlijk uit het Nieuwe Testament. Daar begon de Jezus mee om water in wijn te veranderen. Maar in het boek Koningen, 2 Koningen, komt dat nog een paar keer voor. Wat doet dat hout in ons leven? Nou, laten we nog heel even naar 2 Koningen kijken. In 2 Koningen, hoofdstuk 6. Zomaar een stuk hout. In 2 Koningen 6, vers 5, daar is iemand bezig om een profetenschool te bouwen. Een bijbelschool zou je kunnen zeggen. En daar moeten bomen voor gehakt worden, vlakbij het water. En er is er eentje zo fanatiek aan het hakken met een bijl, dat het ijzer, en ijzer was in die tijd heel kostbaar. Dat kon je niet zomaar ergens in een fabriekje halen. Die bijl, dat ijzer, dat schoot van de steel af. Zo met het water. En weg was het. En dan staat er in vers 5 aan het einde, ach mijn heer, het was geleend. Het is kwijt, ik heb het niet meer. En dan kan wel door blijven hameren met een steel, maar er gebeurt er maar heel weinig. En dan komt Elisa, die vraagt aan hem in vers 6, aan de man Gods, waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats gewezen had, 2 Koningen 6 vers 6, toen hij hem de plaats gewezen had, sneed hij een stuk hout af, wierp het daarheen en deed het ijzer bovendrijven. En hij zeide, neem het op. En hij strekte zijn hand uit en greep het. Ja, soms ben je je ijzer kwijt. Soms ben je je werkende kracht kwijt. Soms lijkt het wel of alles bij je handen afbreekt. En dan vraagt de Heer, waar is het gevallen? Wat is er gebeurd? Wat moet er misschien opgeruimd worden in je leven? En dan kom je weer bij dat hout. Dat hout dat jou je kracht weer teruggeeft. Het hout dat in het water geworpen werd. Of, een paar hoofdstukken terug in Koningen, daar komen ze in Jericho, in 2 Koningen 2 vers 19... 2 Koningen 2 vers 19. De mannen van de stad zeiden tot Elisa, zie toch, de ligging van de stad is goed. En degene die wel eens in Jericho geweest zijn, die weten drommels goed dat het een prachtige stad is, midden in de woestijn, midden in de droogte. Maar er zijn heel veel bronnen in Jericho. Maar het water hier in Jericho is slecht. Het water is niet te drinken. En de landstreek veroorzaakt misgeboorten. Nou, dat is wel heel degelijk wat aan de hand met het water. Toen zei hij, haal mij een nieuwe schotel en doe er zout in. En zij haalde hem er een en daarop ging hij naar de waterwel, wierp het zout erin en zeide, zo zegt de Heer, ik maak dit water gezond. Daaruit zal geen dood of misgeboorte meer voortkomen. En het water werd gezond tot op deze dag. Niet alleen hout in het water. Zout in het water. De Heer Jezus die heeft gezegd, het zout der wereld. De Heer Jezus die hier kwam om zich te geven als zout, werking. Ach, ik zou hier nog wel door kunnen gaan in Koningen. Op een gegeven moment komen de profeten bij elkaar en dan hebben ze op, ja, dat staat in, kun je voor jezelf eens opzoeken, in 2 Koningen 4 vers 40 en 41, dan hebben ze een pot met eten klaargemaakt en dan willen ze beginnen te eten en dan staat, en dan roepen ze het uit, de dood zit in de pot. Niet te eten. En wat doet Elisa dan? Die zegt, breng me maar wat meel. En hij strooit wat meel in de pot en het is leven. De Heer, wat doet hij? Hij maakt het bittere zoet. Hij maakt het krachteloze weer krachtig. Hij maakt het ongezonde leven weer gezond. Hij maakt de dood tot leven. Wat geweldig, het kruis van de Heer Jezus. Tot slot, we hebben gelezen, misschien goed om dan nog even terug te gaan naar Exodus 15. Staat er in vers 25, toen het water zoet werd, dan staat er, daar, heb ik het net ook verteld, daar gaf hij hun inzettingen en verordeningen. En daar stelde hij hen op de proef. In een andere vertaling staat, daar stelde hij hen voor de keuze. Daar werd het beslissende moment genomen op die derde dag. Daar vroeg hij hen twee dingen. Daar stelde hij hen voor de keuze. De eerste keuze was, ben je bereid om aandachtig naar mij te luisteren? Dat is de eerste vraag die gesteld wordt. En de tweede vraag die gesteld werd, ben je bereid om dat te doen wat ik van je vraag? Dat zijn de twee vragen die de Heer aan hen stelde. Dat zijn de twee vragen. Luisteren en doen. Net zoals de tomtom in ons leven, als we onderweg zijn. Luisteren, zien en doen. En als we dat doen, luisteren en dat doen, dan gaat de Heer ons zegenen. Want wat zegt de Heer dan? Want ik, de Heere, dat vers wordt ook nog wel eens een beetje misbruikt, aan het einde van vers 26, want ik, de Heere, ben uw heelmeester. Dat wil niet zeggen dat God, dat de Heer Jezus ons geneest van allerlei kwaaltjes en ziekten en zo, dat we niet ziek hoeven te zijn. Dat staat daar niet. Ik, de Heere, ben uw heelmeester. Het woordje heelmeester is soter. Wij kennen het in het Nieuwe Testament als het woordje heiland. Hij is onze uitredder. Waar je onderweg ook komt, in welke situatie, of je nou in een bittere situatie komt, of we roepen, wat moeten we drinken? Hij geeft ons drinken uit de rots. Wat moeten we eten? Hij geeft ons brood uit de hemel. Waarmee moeten we ons kleden? Wat lezen in Deuteronomium? God zorgt ervoor dat zelfs onze klederen niet versleten zijn. Hij is onze heelmeester, betekent hij is onze uitredder. Waar wij achteraan mogen gaan. Die ons redt. En ik vind het zo mooi dat Paulus dat ook zegt. Hij heeft ons uitgered uit vele beproevingen, vele moeite. Hij is onze uitredder. Ik hoop dat u dat in uw leven zult ervaren. Hij is een uitredder uit allerlei situaties. En zo mogen we achter hem aan. En hij is bezig om ons te beproeven en te zien wie we nou werkelijk zijn. Zo mogen we hem volgen door dit leven. Amen. Laten we met elkaar de Heer gaan danken. Mag ik u volgen in dankgebed? Vader in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen hier bij elkaar mochten zijn. Dat we mochten leren uit het logboek van Mozes. Hoe hij dat allemaal zo mooi opgeschreven heeft. We hebben gehoord, Heer, over die derde dag. Heer, die derde dag die vaak in ons leven soms onopgemerkt voorbij gaat. Heer, we danken u voor die derde dag, Heer Jezus. Dat u na 3 dagen opstond uit de dood. En liet zien, Heer, dat uw woord werkelijkheid was. Heer, laat het zo zijn dat die derde dag in ons leven niet zomaar voorbij gaat. Maar als we beslissingen nemen, als we aangesproken worden om dingen te doen, dat we dat niet vergeten. Maar het ook doen. Ik wil u bidden voor onze derde generatie. Die derde generatie die in een heel andere samenleving opgroeit. En zo makkelijk wat meer afstand neemt van u. Heer, en u niet meer zo kent. Ik wil u bidden, Heer, wilt u ons helpen om juist ook te bidden voor deze derde generatie. Ik wil u danken, Heer, dat u ons voortdurend leidt. Van Mara tot Elim. Heer, maar in elke situatie wilt u degene zijn die voor ons zorgt. Heer, we hebben het gehad over toewijding. We hebben het gehad over nederigheid, verootmoediging, gehoorzaamheid. Heer, u wilt onze heelmeester zijn. En dank u wel, Heer. Dat u dat beloofd heeft. Zie, ik ben met je. Al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Heere, wilt u zo voor ons uitgaan. Als onze heelmeester. Als onze redder. Uitredder. Die ons redt uit al onze nood. Heer, zo mogen we ook vanmorgen de schuilplaats verlaten. En weten, Heer, dat u met ons meegaat. Ik wil u bidden voor vanavond. Als we een bijzondere dienst hebben. Over het thema, je bent waardevol. Heere, wilt u Revelation ook zegenen als we zullen zingen? Heere, wilt u ons vanavond een hele goede avond geven? En mensen redden die u nog niet kennen. Heer, dank u wel dat we zo deze dag aan u op mogen dragen. Ik wil u bidden voor hen die hier misschien zitten en verbitterd zijn. Aan het morren zijn. die blij zijn met het leven wat ze leven. Heere, wilt u door dat hout, door het kruis, hun instelling veranderen. En dat dat kruis hun bitterheid zoet mag maken. Dank u, Heer, voor de kracht die van dat kruis uitstraalt. Ook nu, vandaag, in ons persoonlijk leven. Heer, ik wil u op dit moment ook nog hartelijk danken, Heer, voor Sander en Eline. Dat u hen een dochter geschonken heeft. Heer, wilt u hen zegenen? Wilt u hen heel dicht nabij zijn? Heer, dank u wel voor al uw goedheid en voor uw trouw in ons dagelijks leven. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Het is een keuze waar we voor geplaatst worden. Een keuze van de brede weg of de smalle weg. Daar gaat lied 4 over uit het supplement van de bundel. Daar is een brede en een smalle weg. Ik kies de weg van Jezus. Tijdens de eerste 2 coupletten zal er gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. Dan gaan we tijdens het 3e couplet staan, dan de zegenbeden en dan het 4e couplet. En ik wil graag vragen of Hugo en Pauline straks met mij mee willen gaan. En ook Ferdinand, dat we van Ferdinand even afscheid kunnen nemen en jullie kunnen verwelkomen in de gemeente. En als jullie dan even ook in de hal willen gaan staan, dan kunnen de mensen jullie even de hand schudden. Vanavond een hele bijzondere dienst, je bent waardevol. Kom allemaal en we gaan het hebben over waarom ben je waardevol? Waarom ben je dan waardevol? En ja, ik hoop echt dat u vanavond zult komen. Zo gaan we dan heen onder de zegen die God aan ieder van ons wil geven. Mensen van strooiingslanden en hoge land, denk even aan uw taak. En vanavond hartelijk welkom. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus zal komen en we voor altijd thuis mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.